Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf.
USA! USA! USA!
Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goeiedag, Paul.
Hey, Thomas, hoe is het?
Ja, goed. We hebben het weekend bereikt. Hoera, zou ik zo zeggen.
Ja, jij als jonge vader, is dat een extra opgave?
Ook, ja. Maar goed, kijk, ik duid of doel natuurlijk op de volle Amerikaanse week. Die achter ons ligt.
Heel professioneel van jou.
Ja, zeker. Maar voordat we aan de serieuze zaken gaan beginnen, Paul. Dit weekend, ook in afwachting van de Oscars natuurlijk.
Ja, de hele filmwereld staat op zijn kop en in spanning. Voor het grote jaarlijkse moment. En daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. En ja. De film met de meeste nominaties die als grote kans hebben wordt gezien, is de film Oppenheimer.
Ja.
Heb je hem gezien?
Zeker, ik heb hem gezien. Ja, hij moet ook meteen zeggen, een van de weinige films waar ik naartoe ben geweest het afgelopen jaar. Maar deze wilde ik wel echt zien.
Want?
Ja, ik vond. Nou ja, het was toch wel heel spectaculair hoe die al aangekondigd werd.
Ja,
en ik vind het zo'n fascinerend verhaal natuurlijk.
Ja.
Die hele bom. En nou, ik ben er. Goed, de film speelt zich vooral ook af rond Los Alamos. Daar waar die bom ontwikkeld is door Oppenheimer. Ik ben daar ooit eens geweest. Ik vond dat destijds ook heel fascinerend om daar rond te rijden. In New Mexico. Helemaal weggedoken achter allerlei rotsformaties. Rij je dan omhoog over zo'n snelweg. En dan kom je ineens op een soort plateau uit. En daar is het dan allemaal gebeurd. Dus ja, ik had al helemaal beelden in mijn hoofd hoe het zou zijn. Die film. En nou ja, goed. Daarom wilde ik er naartoe.
En valt het dan mee of valt het dan tegen?
Ja, een beetje van beide. Je hebt dan toch in je hoofd een heel ander idee. Dus toen ik hem zag, dacht ik al van nou, ik had het anders gedaan. Maar goed, weet je wel, het blijft een spectaculaire film. Ja. Dus ja.
Hij is al een beetje langzaam, vind ik.
Ja.
Nou is het natuurlijk ook geen standaard actiefilm. Maar het was wel een lange zit. En als ik het een lange zit vind, dan is het meestal geen goed teken. Maar goed, qua onderwerp was het zeer, zeer interessant.
Ja, en kijk, het kan natuurlijk altijd. En er is vaker gebeurd dat de gedoodverfde. Ja, wat is het? De kanshebber dat die dan ineens met een lullig beeldje overblijft voor beste decorstukken. En dat de film naar. Naar heel iets anders gaat.
Ja, dat kan altijd gebeuren. Dus dat wordt weer spanning en sensatie. En tegenwoordig moet je ook afwachten of het allemaal vreedzaam blijft. Of dat er weer gevochten wordt zoals een paar jaar geleden. Hè? Met die klap van Will Smith. Dus,
wie is de, weet jij wie de presentator is?
Jimmy Kimmel.
Kimmel.
Voor de vierde keer. Dus dat is dat wordt gezien als een safe bet.
Ja, kijk, ze dachten, gekkigheid willen we niet dit jaar. Nou ja, wie weet. Wie weet gebeurt er nog iets onverwachts. We gaan het zien. Oké, Paul, laten we overgaan naar de serieuze zaken. Want nou ja, wat ik al zei, de week zat chockvol. We hebben veel te bespreken. Super Tuesday, ja, dat beslechte de Republikeinse voorverkiezingsrace. Er was lof voor de Nederlandse inspanningen op het gebied van het retourneren van nazi-roofkunst op een bijeenkomst in Washington. Ja, dat is toch wel een unicum. En Joe Biden, ja, die hield zijn laatste State of the Union van zijn eerste ambtstermijn, moet ik erbij zeggen. En dat was bijzonder.
I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. Former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. And with all due respect, justices, women are not without electoral power, electoral or political power. You're about to realize just how much you were right about that.
Ja, Paul, we hoorden daar net wat stukken uit de State of the Union van Joe Biden. Hoe is dat gevallen in het land?
Ja, nou ja, het was eigenlijk één grote campagnespeech. En daarmee begonnen ook alle meningen. Aan democratische zijde werd natuurlijk de hemel in geprezen. We staan niet voor niets 8 maanden voor de presidentsverkiezingen. Mm-hmm. En aan republikeinse zijde waren ze toch wel behoorlijk pist. Omdat een confronterende toon. En er werd ook echt een confrontatie gezocht met Trump. Zonder overigens Donald Trump ook maar bij zijn naam te noemen. Nou, als we even naar de media kijken. Dan zie je hier de State of the Union, de Wall Street Journal, die zegt, ja, Biden benadrukt sterke verschillen met de Republikeinse Partij. Washington Post heeft het over een vurige Biden die de confrontatie zoekt met de Republikeinen. En Fox News, ja, die moest toch ook wat. Dus die had een verhaal over dat oud speechschrijvers van State of the Union de speech een schande vonden en zonder president. Omdat dat was wel opmerkelijk. Hij was weinig presidentieel van toon. Hè. Normaal word je toch ook wel geacht als president alle Amerikanen toe te spreken en een staatshoofd voor alle Amerikanen te zijn. En Biden die leek wel in de boksering te staan. Dus hij was echt nadrukkelijk op zoek naar zijn tegenstander Donald Trump. En de Republikeinen kregen er ook flink van langs.
Ja, en er was natuurlijk van tevoren ook wel wat angst dat Joe Biden een van zijn beroemde gaffes, hoe moet ik het uitspreken, gaffes, dat het mis zou gaan. Ja. Dat viel mee, hè?
Ja, het aardige is dat het in aanloop naar die State of the Union ging het meer daarover wat zou hij zeggen. Dus hier was men vooral druk met van hoe zou hij zijn performance doen? Dus hoe zou hij het zeggen? En veel minder belangrijk was, wat zou hij zeggen? En dat werd zo dominant hier in de pers. Natuurlijk allemaal vanwege die discussie over de hoge leeftijd van Biden, die al 81 is. En als hij opgaat voor die tweede termijn en op 5 november weet te winnen, dan zit hij tot zijn 86ste in het Witte Huis. En een ruime meerderheid van de Amerikanen vindt dat helemaal geen goed idee. Die vindt Biden, trouwens ook Trump, die 77 is, vinden ze eigenlijk te oud. Dus wat je zag gebeuren is dat er een hele stemming ontstond hier in het land richting die State of the Union, zeg maar de Amerikaanse troonrede, van ja, hoe zal Biden deze speech, eigenlijk zijn laatste grote speech richting die verkiezingen, hoe zou hij het ervan afbrengen? Komt hij uit zijn woorden? Bedoel dat hij dat kleine wandelingetje fysiek op de been zou blijven. Daar was niet heel veel twijfel over, maar of hij ook verbaal op de been zou blijven, daar werd over getwijfeld. En die discussie die werd zo fors dat het Witte Huis in aanloop, dus op de dag van de State of the Union, al delen van de speech ging lekken om die discussie maar naar de inhoud te krijgen. Dat was heel opmerkelijk. Je zag het nieuws over een Amerikaanse een noodhaven voor de kust van Gaza. Ja. Moest die discussie bijvoorbeeld een andere kant opduwen. Maar er werden ook meerdere passages in de loop van de dag uit die speech werden gelekt om daar maar proberen de focus mee te verleggen. Nou, dat is uiteindelijk is de aandacht voor de vorm toch heel groot gebleven. Minder aandacht voor de inhoud. Maar zoals jij denk ik terecht zegt, Biden heeft geen grote uitglijders gemaakt. En dat heeft ook in zijn geval veel te maken met hoe nauwkeurig hij blijft oplezen van de teleprompter. Speeches worden, dat gebeurt overal. Dat is Biden absoluut niet uniek in. Worden geprojecteerd op dat scherm, dat glazen scherm wat links en rechts van de president staat. En daarvan weerspiegelt de tekst en die leest hij dan op. En wat je zag gebeuren is dat een paar keer een week Biden van die tekst, gescripte tekst af. En toen ging het ook meteen mis. hij vergiste zich bij de migrantendiscussie. Vergiste hij zich in de termijn waarop een aanvraag duurt. Dat ging hij ook hard op zitten twijfelen. Is dat nou 6 weken of is het 6 maanden? Mm-hmm. Dus dat ging moeizaam. En vooral pijnlijk, hij werd een paar keer ook vanuit de Republikeinse hoek werd hij onderbroken met gejoel. Hij werd een keer een leugenaar genoemd. En dat ging onder andere mis tijdens zijn passages over de migrantencrisis. En toen werd er vanuit de Republikeinse hoek werd er geroepen om de naam te roepen van de vrouw die vermoord is door een illegale migrant die het land is binnengekomen. En dat gaat om een 22-jarige jonge vrouw. En toen kwam Biden er ook niet meer helemaal uit. Dus dat was wel een beetje...
Ja, en hij noemde deze man een illegal, hè? En dat was ook, dat las ik, dat valt niet lekker binnen de Democratische Partij, want die praten liever over undocumented.
Ja, dat zal me wel, maar dat was geen gaffer. Dat was namelijk wel waar.
Het is wel waar.
Je kan eufemistisch taalgebruik gebruiken, zoals links wel vaker doet. Maar de man is illegaal en heeft die 22-jarige studenten volgens de politie vermoord. En hij is een illegale migrant. En dat is natuurlijk, daar hebben we het vaker over gehad, een van de grootste komende thema's bij de verkiezingen. Die aanhoudende toestroom van inmiddels miljoenen illegale migranten. En ja, daar zitten niet alleen goedwillende mensen tussen die op zoek zijn naar een beter bestaan en hard willen werken, maar er zitten ook ellendelingen tussen. En dat duikt hier bij herhaling, duikt dat op in de media, hoe dat mis kan gaan. Maar goed, Biden die kwam eigenlijk inhoudelijk, kwam die redelijk goed uit de verf. En het, ja, wat hier toch het meeste is bijgebleven en waar iedereen het nog steeds over heeft, is die harde toon richting Trump. Trump was daar toch een beetje van, leek het althans, van zijn apropos. Ik heb in de tijd van de State of the Union, die ruim een uur duurde, dat was een lang verhaal, kreeg ik al 10 persberichten binnen van de campagne Trump met wat er allemaal niet deugde aan de State of the Union van Biden. Dus ze voelden zich, en ik denk in dit geval was dat ook wel begrijpelijk, voelden ze zich zeer aangesproken. En de persberichten gingen dan al over thema's die Biden behandelde, maar ook over Biden begon heel opmerkelijk zijn toespraak niet met een binnenlands onderwerp, maar met een buitenlands onderwerp, namelijk de oorlog in Oekraïne. En ging dat koppelen aan de State of the Union van 1941... toen president Roosevelt de natie toesprak. En dat was natuurlijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Oh ja.
Amerika was toen formeel nog niet in de oorlog betrokken, geloof ik. Maar die vergelijking werd door Biden gemaakt om duidelijk te maken dat de belangen van Amerika niet ophouden bij de buitengrens. En dat was toch gezien de opdracht die Biden had. Namelijk niet alleen de twijfel wegnemen bij heel veel kijkers. En even voor de luisteraar. Er kijken gemiddeld zo 35 à 40 miljoen Amerikanen naar de State of the Union. Dus dat is toch een podium wat je als politicus zelfs in Amerika niet vaak krijgt.
Zeker.
Omdat alle networks het ook uitzenden. Dus naast de vorm, hoe Biden het vanaf zou brengen, werd natuurlijk ook uitgekeken van, wat heeft hij te vertellen? Wat heeft hij ons als toekomstig kiezer op 5 november eigenlijk te bieden? En om dan te beginnen met een buitenlands thema, wat toch voor een aanzienlijk deel van de natie en zeker voor twijfelaars minder prominent is. En was opmerkelijk.
Ja, het is sowieso vaak, hè, dat vergeten we vaak in Europa. We denken altijd dat de Amerikanen heel erg met het buitenland bezig zijn. Maar dat valt reuze mee. Hè. Dat is natuurlijk, dat speelt normaal gesproken totaal geen rol voor de gemiddelde Amerikaan.
Nee, dat is vaak is dat ondergeschikt.
Ja.
En daarom viel het hier ook op. En een van de gasten, want bij de State of the Union worden er altijd gasten uitgenodigd die op de publieke tribune als genodigden mogen zitten. En die worden dan even in het zonnetje gezet. En een van die gasten was de premier van Zweden. Die Zweden die dat natuurlijk net de toetreding tot de NAVO heeft aangekondigd. En dat was voor Biden weer een mooi bruggetje om gehakt te maken van die uitspraak van Trump. Eigenlijk de uitnodiging aan wanbetalende NAVO-leden. De uitnodiging aan Rusland van Rusland kan daarmee doen wat ze willen. Wij zullen die landen niet te hulp schieten. Biden die wist wel raad daarmee. En je zag eigenlijk, dat vond ik een van de interessante onderdelen, is van hoe reageren Republikeinen op die speech van de democratische president. Ik herinner me uit de jaren van Trump dat, en ook wel daarvoor, maar met name uit de jaren van Trump, dat toen de democratische zijde vaak bleef zitten, behalve als ze wel moesten gaan staan, omdat Trump niet een politiek thema, maar een nationaal thema benoemde, waar je eigenlijk niet tegen kon zijn. Nou, dan gingen de democraten ook maar staan en klappen. En donderdagavond gebeurde dat amper tot niet. Er zijn maar twee voorvallen geweest waarbij Biden applaus kreeg van de hele zaal. De eerste keer ging dat over toen hij verwees naar het stemrecht voor het zwarte deel van de bevolking. Nou, daar kon natuurlijk niemand tegen zijn om daarvoor te applaudisseren. En dat gebeurde dan ook. En de tweede keer dat de hele zaal ging staan, eigenlijk ook wel moest gaan staan, was toen Biden opriep om de gijzelaars in Gaza, die door de Palestijnse terreurbeweging Hamas nog altijd worden vastgehouden, om die vrij te laten. Dus opmerkelijk weinig gedeeld sentiment wat dat betreft. Mm-hmm. En ja, dat was met name voor de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, was dat een penibele situatie. Want hij is de hele tijd in beeld. Hij zit achter de president, naast de vicepresident. En je zag die hele avond dat hij moeite had om elke keer, hoe moet ik hierop reageren? Moet ik er wel klappen? Moet ik niet klappen? Ja. Staan, dat is dan nog. Hè, als je iets hoort waar je mee instemt, dan ga je klappen. Als je iets hoort waar je het zeer mee eens bent, dan ga je niet alleen klappen, maar dan ga je ook staan. Dat is een beetje het gebruik tijdens de State of the Union. En bij herhaling begon Johnson te klappen, keek toen naar zijn deel van de zaal die de handen niet op elkaar kreeg. En dan zag je hem maar weer inhouden. Heel, heel de non-verbale communicatie ook van die man. Het was ingewikkeld, denk ik. Hij had een lastige avond. Tegelijkertijd moet ik wel aantekenen dat ik vond dat hij in ieder geval meer klasse toonde dan zijn democratische voorganger Nancy Pelosi, die ooit de tekst verscheurde van president Trump. Ja. Wat echt schandelijk was voor een voorzitter van het huis waar de president op dat moment te gast is. En wat dat betreft, Johnson, die natuurlijk als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en leider van de Republikeinen daar, het Biden heel moeilijk maakt. Hij had in ieder geval wel stijl.
Hij had ook zijn collega's opgeroepen, hè, om decorum te tonen.
Ja, dat hoort bij zijn rol. Ja. Dat moet hij doen. Ja. De vraag is, gingen zijn partijgenoten zich daar ook aan houden? Nou, daar was niet heel erg sprake van. Nee. Er werd vaak gejoeld. Er werd één keer werd er geschreeuwd dat hij een leugenaar was. Dat was toen Biden het over de corona-aanpak van zijn voorganger, zoals die Trump steeds noemde.
Kon hij dat een beetje goed dan op reageren op zo'n moment?
Ja, hij ging bij herhaling ging hij de confrontatie ook echt aan met de zaal. Mm-hmm. En dan ging hij dus van zijn gescripte speech af. En dan riep hij naar de Republikeinen. Oh, daar houden jullie niet van. Of jullie vinden deze wet niet goed. I'll be darned, weet je wel.
Dat zag ik. Ja. Zo'n dus lekker ouderwetse uitdrukking.
Dat kan hij natuurlijk ook wel. Het was een ander moment. Was wel pijnlijk. Dat was toen op de publieke tribune een vader van een omgekomen soldaat in Afghanistan. Ja. Bij die chaotische evacuatie uit Kabul. Een van de vaders begon te schreeuwen. En de naam riep van de plaats waar die soldaten toen bij die aanslag waren omgekomen. En deze man die werd dan met zachte dwang naar buiten geleid. En daar kon Biden natuurlijk ook niet op reageren. Maar al met al, voor zijn doen, was het een redelijk goed optreden. Ik blijf zeggen voor zijn doen, omdat ik denk als je als neutrale toeschouwer zonder enige kennis van de hele discussie over zijn hoge leeftijd deze man een speech te houden, zie je niet een hele energieke, bevlogen man, zal ik maar zeggen. Hè? Maar gezien de vele uitglijders die hij op zijn naam heeft staan, was dit een redelijke vertoning. Inhoudelijk was het wel ongekend hard richting de Republikeinen.
Tja, ja. Denk je dat in het Witte Huis na afloop een champagneflesje opengegaan is bij de communicatiemedewerkers?
Of... Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat zij elke keer als Biden weer van zijn tekst afweek, dat zij dachten, oh my god, waar gaat het heen? En ik zag ook minister Blinken weer vooraan zitten. En toen moest ik meteen denken aan die roemruchte persconferentie na de APEC, waar Biden werd gevraagd, toen hij eigenlijk weg had moeten lopen omdat alle gescripte vragen waren beantwoord. Toen nog even iemand riep van, noemt u de president van China nog steeds een dictator? En je herinnert je wel de reactie van Blinken toen Biden daar bevestigend op reageerde. Dus er zat de nodige spanning in de zaal. Eén ding was nog ook wel opmerkelijk om te noemen, is dat natuurlijk naast alle leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zitten op zo'n avond, zitten er ook de topmilitairen en de rechters van het federale Hoge Rechtshof. En die kregen van Biden ook een veeg uit de pan. Bleven stoïcijn zitten, maar dat ging over het terugdraaien van abortuswetgeving. En daar was Biden, die duidelijk in de campagnestand stond, ook buitengewoon fel over.
Tja, ik denk nog de vorige keer dat gebeurde, dat een van die rechters toen Obama volgens mij een veeg uit de pan gaf aan de rechters, dat een van die rechters mompelde, not true, not true. Ja, maar ja. Nu bleven ze netjes zitten dus.
Ja, er zal de komende tijd nog veel aandacht zijn op het federale Hoge Rechtshof, want er liggen nogal een aantal dossiers op tafel. Dus heel interessant. De
immuniteit van Trump. Om maar eentje te noemen. Ja. Over Trump gesproken. Super Tuesday, het andere grote evenement afgelopen week. Dat was de dag dat de voorverkiezingen voor de Republikeinen beslecht zouden worden, was de verwachting. En dat is gebeurd, hè Paul?
Ja, Super Tuesday. Het lijkt alweer zo ver weg, Tom. Dat krijg je met zo'n... Met zo'n week. Maar met Super Tuesday heel vroeg in het verkiezingsseizoen, in het voorverkiezingsseizoen. Dus het gaat allemaal om voorverkiezingen waar zowel de Republikeinen als de Democraten bepalen wie hun presidentskandidaat wordt in die race om het Witte Huis. En het was al min of meer duidelijk dat het Trump versus Biden zou worden. En Super Tuesday heeft dat nog verder bevestigd. En opmerkelijk is dat Amerika daarmee een herhaling krijgt van die verkiezing uit 2020. Dus een nieuwe tweestrijd tussen twee politici die het land eigenlijk niet wil. Ja. Uit alle peilingen blijkt, geloof ik, rond de 70% van Amerikanen zegt alsjeblieft niet weer Biden tegen Trump. En toch gebeurt het. En dan vraag je af, maar hoe kan dat dan? Ja, als zo'n grote meerderheid... Nou ja, dat zit in het systeem. Het zijn namelijk bij de voorverkiezingen zijn het de geregistreerde Republikeinen en de geregistreerde Democraten. En het wisselt een beetje bij staat, omdat in sommige staten mogen ook andere geregistreerde kiezers meedoen met de Republikeinse en met de Democratische voorverkiezingen. Maar over het algemeen zijn het geregistreerde kiezers van de eigen partij die mogen uitspreken over wie de presidentskandidaat moet worden. En van die geregistreerde kiezers van die partij komt dan ook maar een heel klein deel opdagen. En dat zijn toch wel vaak de, laten we het zeggen, gemotiveerde kiezers. Mm-hmm. Dus die bepalen wie de nominatie krijgt namens de partij. En in de peilingen wordt natuurlijk gewoon de gemiddelde Amerikaan bevraagd. En dan krijg je een heel ander sentiment. En ja, dat is ook iets wat Nikki Haley benadrukte. Namelijk dat uit diezelfde peilingen bleek dat zij eigenlijk meer kans maakte om president Biden te verslaan bij een confrontatie dan Donald Trump. Alleen, de gemiddelde kiezer gaat niet over die Republikeinse nominatie. Daar gaat, overwegend, niet exclusief, maar overwegend gaat daar de geregistreerde Republikeinse kiezer over. En die Republikeinse kiezer, die is in grote meerderheid voor Trump. En Nikki Haley, die heeft nu dan ook de handdoek. Eindelijk, ik bedoel niet van het werd tijd, maar het zat er al heel lang aan te komen.
Ja,
eindelijk
ja.
De handdoek in de ring geworpen na Super Tuesday, waar zij Vermont nog wel won, maar voor de rest weer overal in de pan werd gehakt.
Zij sprak op haar afscheidsspeech. We kunnen even een klein stukje luisteren.
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. At its best, politics is about bringing people into your cause, not turning them away.
Ja, Paul, zij, want dat was natuurlijk het belangrijkste of het opmerkelijkste van haar speech. Zij heeft Trump niet direct endorsed, hè?
Nee, dat klopt. Daar wordt altijd meteen naar uitgekeken van wat gaat een presidentskandidaat die afhaakt. Wat gaat hij vervolgens de volgelingen of de aanhang aanbevelen? En bij Haley bleef die aanbeveling voor Trump uit. En dat was wel een teken aan de wand. Ondertussen is dan ook normaal gebruikelijk dat de kandidaat die overblijft in één keer hele aardige woorden over heeft voor de voormalige tegenstrever. Nou, daar was ook niet heel veel
niet,
van
hè?
Te merken. Nieuwe verwensingen van de zijde van Trump, die Haley onder meer Bird Brain heeft genoemd en expres haar voornaam, want ze is van Indiaanse afkomst, haar voornaam verhaspelde. Dat bleef ook uit. Maar echt gezellig tussen de twee wordt het niet meer. En een van de vragen was dan ook, zou Haley misschien de running mate van Trump kunnen worden? Daar lijkt het, daar zag het al niet naar uit, maar die kans is nog steeds heel klein. Blijf ik altijd als disclaimer zeggen, in de politiek is niets onmogelijk.
Je weet het nooit.
Nee, maar alle aandacht is nu met het uit de race stappen van Nikki Haley is nu gevestigd op de verwachte tweestrijd tussen Biden en Trump. Ja, en dan gaat het nu vooral, het gevecht gaat om de miljoenen binnen te halen voor die campagne.
Mm-hmm.
Het is nu en naar de swing states gaan om de kiezers alvast te masseren, maar vooral geld binnenhalen. En Trump ligt daar nogal achter op de demo.
Ja, en ligt niet alleen achter, heeft ook nog een hoop juridische ellende boven zijn hoofd hangen, of in ieder geval een hoop boetes die hij moet betalen. Dus zijn geldzorgen die zijn vrij fors.
Ja, en die boetes die worden, om nogmaals te herhalen, niet door hem uit eigen zak betaald.
Mm-hmm.
Althans, daar ziet het nu niet naar uit. Hij probeert een bond te regelen om in hoger beroep te kunnen gaan.
Mm-hmm.
Tegen de uitspraak die torenhoge boete heeft opgelegd. Dus vooralsnog blijft het vermogen van Trump onaangeroerd. En er wordt er wel eens lachwekkend over gedaan dat hij zijn waarde zou hebben opgekrikt. Nou, het zal allemaal wel. De man is, hoe je het ook uitrekent, miljardair. Laten we dat niet vergeten. Minstens zo belangrijk is dat de advocaatkosten van al die civiele en ook strafzaken,
mm-hmm,
die inmiddels boven de 50 miljoen zijn opgelopen, die worden allemaal betaald uit fondsen. Geld kan maar één keer worden uitgegeven. Dus wat hij moet uitgeven via die packs aan die fondsen aan advocaatkosten, kan die niet besteden voor de campagne. Dus in die zin raakt het hem wel. Trump heeft dan ook gedacht, laat ik op een andere manier proberen dan de confrontatie met Biden aan te gaan. Dus die heeft meteen nadat hij Super Tuesday met klinkende cijfers won door in 14 van de 15 staten Nikki Haley zijn hielen te laten zien, heeft hij Biden uitgenodigd voor een debat. Hij heeft gezegd, ik wil altijd en overal met Biden in debat. En dat, toen dacht ik van, oh, nu wel. Dus, maar goed, dat mag allemaal. Hè. Trump heeft natuurlijk alle debatten tijdens de voorverkiezingen heeft hij ontlopen. Hij wilde niet met de concurrentie in het bad. En laten we wel wezen, dat is een zeer succesvolle strategie.
Het heeft hem geen windeieren gelegd.
Nee, hij stond goed, had alleen maar wat te verliezen. En waar hij niet is, kan hij ook moeilijker worden aangevallen. Nu hij de nominatie lijkt te gaan binnenhalen, wil hij heel graag met Biden in debat. En ja, dat lijkt natuurlijk niet snel te gaan gebeuren, zullen we maar zeggen.
Ja, nou ja, goed. Ik zie natuurlijk al, je weet wel waarom hij dat natuurlijk wil. Want hij zit natuurlijk te springen om zichzelf daar een soort contrast naast Biden neer te zetten als, nou ja, de brok energie die soms kan zijn tijdens zijn rallies. En dat naast Biden.
Ja, en maar soms op, is het ook, gaat het ook om de boodschap op zich. Trump en de campagne van Trump weet ook donders goed dat Biden niet in debat gaat voor het moment later in het jaar, als die officiële debatten sowieso zullen plaatsvinden, die tv-debatten. Dus de campagne van Trump weet donders goed dat het team van Biden absoluut nu niet in debat gaat. En het daarom roepen, ik wil altijd overal in debat, is ook al een boodschap. Hè? Want dan is de ander is in één keer laf en die duikt weg. Precies. En die durft niet. En zo probeer je natuurlijk ook al invloed uit te oefenen op die kiezer.
Het is één groot spel, Paul.
Prachtig.
Ja. Oké, iets heel anders dan de politiek. Laten we dat even achter ons laten. Nazi-roofkunst, ja. Paul. Vertel, ik had net in de intro over Nederland kreeg een pluim. Wat is er precies gezegd en gebeurd?
Ja, er was deze week in Washington, heel interessant, was er een bijeenkomst. En die stond in het teken van 25 jaar Washington Principles. En de Washington Principles, dat zijn een reeks afspraken gemaakt in 1998... tussen 44 landen om te zorgen dat de roofkunst die de nazi's hadden afgepakt van Joodse eigenaren, om die terug te geven. Want heel veel geroofde kunst is zo lang na de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet terug bij de rechtmatige eigenaren. Mm-hmm. In 1998 was het de toenmalig onderminister van Buitenlandse Zaken, Stuart Eisenstadt, die daar de architect was van dat hele plan. Dus die heeft dat opgetuigd. En deze Eisenstadt, inmiddels 81 jaar en VS-adviseur voor Holocaustzaken, voor de minister van Buitenlandse Zaken, die was er nu weer en die gaf dus tijdens een bijeenkomst gaf die een update, eigenlijk een tussenstand van ja, hoe gaat het nu 25 jaar na dat ondertekenen van die Washington Principles? Hoe gaat het nu eigenlijk met het teruggeven van al die nazi-roofkunst? En ja, dat was toch wel schrikken hoor. Er zijn nog steeds 100.000 van de circa 600.000 geroofde schilderijen zijn nog steeds zoek. En een veelvoud van andere waardevolle attributen, zoals boeken, manuscripten en religieuze objecten die bijvoorbeeld uit de synagogen zijn gestolen. 24 van de 44 ondertekenaars, vertelde Eisenstadt, hebben eigenlijk sinds 1998 weinig of geen vooruitgang geboekt. En ja, dat denk je toch van jeetje, op zo'n gevoelig thema waar zoveel naar je zou verwachten maatschappelijke druk zou kunnen ontstaan. Dan toch zoveel landen die eigenlijk op hun handen blijven zitten. Dat was wel beschamend. En er zijn 7 landen die een pluim kregen. En een van die landen was, dat was toch een beetje opmerkelijk, Nederland.
Ja.
Want waarom is dat nou op opmerkelijk dat Nederland een pluim kreeg? Juist omdat Nederland lange tijd heel veel en eigenlijk tot 2020 heel felle kritiek heeft gekregen wegens zijn teruggavenbeleid van roofkunst. We kennen denk ik allemaal nog wel de affaire Goudsticker. Dat ging om de Joods-Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die ook voor de nazi's moest vluchten. En 1300 kunstwerken van hem die werden geroofd en die belanden in de collectie van Hermann Göring. En aan het einde van de oorlog zijn heel veel van die kunstwerken door de geallieerden ontdekt. En vervolgens teruggegeven of in beheer gegeven aan landen waar die kunst vandaan kwam. En sindsdien is eigenlijk heel veel kunst zoek geraakt. En in het geval van Goudsticker, die 1300 kunstwerken, zijn nog steeds altijd 800 werken vermist. De schoondochter van die Jacques Goudsticker, dat is Marij von Saher, als ik het goed uitspreek. Die heeft jarenlang met de Nederlandse overheid in de clinch gelegen om ruim 200 schilderijen terug te krijgen. En uiteindelijk Naar lang touwtrekken, pijnlijk touwtrekken, heeft Nederland dat in 2006 gedaan. Daarmee was de kous bepaald nog niet af. Er is tot 2020 had Nederland bijvoorbeeld het beleid, zo vertelde Gideon Taylor mij, dat is de voorzitter van de World Jewish Restitution Organization. Tot 2020 had Nederland het beleid waarbij als er een claim werd ingediend van erfgenamen, dan ging Nederland een belangenafweging maken. Mm. En daarmee werden ook de belangen gewogen van bijvoorbeeld musea, hè, die soms geld hadden betaald voor kunst, of konden schermen met een publiek belang. Namelijk, ja, als wij kunst teruggeven, dan verdwijnt het uit zicht. En het is toch, kunst moet toch aan het publiek getoond worden. Mm. Nou goed, Gideon Taylor die legde mij uit dat in 2020 Nederland daar het roer omgooide. En dat niet langer die belangenafweging centraal stond, maar de belangen van de erfgenamen voorop werden gezet. En dat heeft Nederland echt een pluim opgeleverd. Naast het instellen, maar dat is al veel eerder gebeurd in 2002, van een restitutiecommissie. En eigenlijk nu dus 25 jaar na die Washington Principles afspraken werd duidelijk dat er twee grote obstakels zijn. A, transparantie. Als erfgenamen niet weten waar mogelijkerwijs verdwenen kunst is, ja, dan kunnen ze natuurlijk ook geen claim indienen. En het tweede probleem is, en trouwens bij dat eerste probleem blijkt, wat ik heel, heel onthutsend vind, blijkt dus dat veel musea niet willen meewerken. Ik heb het niet over Nederlandse musea, maar internationaal. Veel musea niet willen meewerken aan het openstellen van bijvoorbeeld hun depots om door onderzoekers in kaart te laten brengen. Wat hebben jullie nou eigenlijk allemaal in huis? En zit daar nazi-roofkunst tussen? Het tweede grote obstakel is dat indien erfgenamen ontdekken dat er ergens roofkunst van hun geliefden was aanwezig is, ja, dan weten ze nog niet bij welk loket ze moeten aankloppen om daar, oh ja, om daar een verzoek te doen om teruggaven. Ja. En dan is die restitutiecommissie die Nederland heeft opgericht, is daar heel belangrijk bij. Neem niet weg dat Taylor mij vertelde dat er nog wel werk aan de winkel is voor Nederland, en dat gaat met name om de NK-collectie. De NK-collectie is het Nederlands kunstbezit. Dat zijn duizenden kunstwerken waarvan de eigenaren na de Tweede Wereldoorlog niet gevonden zijn. Ik moet zeggen, er is aanvankelijk ook door Nederland niet heel hard gezocht. Een deel is geveld en de opbrengst ging lekker naar de schatkist. Dan hoor je ongeveer wat de stemming was na de oorlog. Die was niet echt begaan, zoals op veel vlakken schandelijk is aangetoond. Niet echt begaan met de slachtoffers, de Joodse slachtoffers van het nazi-regime. En nog altijd zijn er ruim 3000 werken in die NK-collectie. En die hangen nu in musea en in overheidsgebouwen. En zo nu dan wordt er alsnog een zo'n schilderij of een ander kunstwerk, want het kan ook keramiek zijn en meubels, wordt geclaimd. En dat is bijvoorbeeld vorig najaar nog gebeurd met een schilderij wat in het Utrechtse Catharijnenconvent Museum hing. En dat bleek van een andere Joodse kunsthandelaar. Dat was een schilderij van Klaas Moejaert. En dat is op advies van de restitutiecommissie in afgelopen november door toenmalig staatssecretaris Oesloe teruggegeven aan de zoon van die kunsthandelaar.
Mooie stappen, maar nog veel werk aan de winkel dus, precies.
Ja, die Eisenstadt is ook een oude diplomaat. En ja, die blijft dan altijd optimistisch. Hè? Want dat is natuurlijk ook de vraag van, ja, word je er niet moedeloos van als meer dan de helft van de staten die iets heeft ondertekend, eigenlijk, ja, gewoon schouderophalend daarna overgaat tot de orde van de dag, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En hij zei daarover twee dingen. Want de afspraken zijn dan wel ondertekend, maar niet bindend. En hij zei, ja, als ik in de jaren 90 afdwingbare afspraken had willen opstellen, was het helemaal niet van de grond gekomen. Moet je nagaan, dat is toch wel pijnlijk. Hè?
Ja.
En de tweede is, was een beetje een one-liner natuurlijk. Hij zei, ja, dit is geen sprint, maar een marathon. Nee, dat is een understatement. Natuurlijk, als je bijna 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog zoveel moeite moet doen om landen te bewegen om nazi-roofkunsten terug te geven aan de rechtmatige eigenaar.
Absoluut. Nou, wellicht dat het 100-jarige jubileum een mooie stip op de horizon is. Maar goed. Oké, Paul, het mediamoment.
Ja, we moeten het even hebben over mevrouw Donna Brazile.
Ja, dat is weer even heel wat anders. Donna Brazile, ja, wie is het? Voor de luisteraar die geen idee heeft, Paul, kan je kort uitleggen wie zij
ja, dat is. Dat is een opmerkelijke dame. Zij is momenteel politiek commentator bij ABC. En zij was in het verleden, twee keer zelfs, interim voorzitter van de Democratische Partij. Nog verder terug was zij de campagnemanager van Al Gore. U weet wel uit die campagne die niet zo lekker is afgelopen. Namelijk George Bush belandde in het Witte Huis en niet de.
Het scheelde een haartje.
Het scheelde heel weinig. En deze Donna Brazile zat eerder ook bij CNN en Fox News. En aardig is dat zij bij CNN in 2016 werd weggestuurd nadat was gebleken dat zij een aantal debatvragen had gelekt naar de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Overigens heeft mevrouw Brazile dat heel lang allemaal glashard ontkend. Maar toen kwamen de WikiLeaks-stukken en kon ze het niet meer ontkennen. Want uit mailverkeer bleek onomstotelijk dat zij vragen had gelekt. En dan geeft dat wel te denken dat deze mevrouw Brazile aanvankelijk als verdediging naar de beschuldigingen zei, ja, dat komt alleen maar, ze pakken me alleen maar aan omdat ik vrouw ben. En ze zei later, omdat ik een christelijke vrouw ben.
Oh.
Nee, mevrouw Brazile, u werd gewoon aangepakt omdat u gewoon schuldig was, weet je wel.
Gewoon omdat u stout was.
Ja, zij is dus in 2019 naar Fox News overgestapt nadat ze bij CNN was weggestuurd. Alom verbazing. Trump was daar zelfs boos over. Die vond dat die mevrouw helemaal niks te zoeken had bij Fox News. En nadat haar contract afliep, is ze nu dus teruggekeerd bij de ABC. En deze week probeerde Donna Biden een steuntje in de rug te geven. Toen het ook alweer ging over zijn hoge leeftijd. En bij herhaling had zij het erover, he can still drive a car. En toen dacht ik, jeetje mina, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Ten eerste, de president mag geen auto rijden in Amerika. Die wordt altijd gereden in The Beast. Prachtige bak, ja. Trouwens, met geloof 30 centimeter dikke deuren.
Ja, die kan een atoomaanval overleven,
ja,
geloof ik.
Daar gelukkig wordt het niet uitgeprobeerd, maar die kan zo'n beetje alles weerstaan. Maar goed, daar zit Biden dus achterin en niet achter het stuur. En bovendien gaat het hier niet over of die auto kan rijden, maar of die nog in staat is om het land te besturen. Dat lijkt me toch wel van een iets ander kaliber. Dus mevrouw Brazile, die wordt bedankt. Die heeft
hoongelach aan alle kanten toen ze dat zei.
Ja, die heeft Biden natuurlijk geen dienst bewezen. Maar heel opmerkelijk, bij ABC werd daar helemaal niet kritisch over gedaan. Bedankt voor uw reactie. En dat ging me weer over tot orde van de dag. Maar ik denk dat in de regie.
Maar misschien vond ze het wel heel erg knap, Paul, dat Biden nog kan autorijden.
Ja, dat is toch ongelooflijk, Thomas, dat je daarmee komt. Heel ongelukkig. Maar wel leuk als mediamoment.
Absoluut, tja. Oké, Paul, laten we nog even vooruitkijken. Volgende week, wat staat er op de rol voor de Amerika-volgers?
Ja, nadat we bekomen zijn van de Oscars, gaan we weer naar het stemhokje. Dinsdag zijn er opnieuw voorverkiezingen. En het zou kunnen zijn dat Donald Trump dan formeel de grens gaat halen van 215 gedelegeerden die hij nodig heeft om komend zomer op de Republikeinse Conventie formeel als presidentskandidaat te worden gebombardeerd. En hoe zit het dan met die gedelegeerden? Want men kiest nu toch al. Nee, in Amerika is het altijd getrapt. Dus bij de presidentsverkiezingen in november loopt het ook via kiesmannen. Dus de kiezer stemt op kiesmannen en die komen dan later in december samen en kiezen vervolgens de komende president. Bij de voorverkiezingen gaat het om gedelegeerden. Die worden toegewezen op basis van de kiesuitslag. Dus als jij verschilt een beetje per staat. In de ene staat, als je wint, krijg je alle gedelegeerden die in die staten beschikbaar zijn. In andere staten wordt het naar ratio verdeeld. Maar kortom, het aantal gedelegeerden dat je moet verzamelen is 215... om bij de Republikeinen, althans bij de Democraten is het weer een ander getal... om die nominatie in de wacht te slepen. En het lijkt erop dat dinsdag Trump dat zou kunnen gaan halen.
Ja, want hij heeft immers geen tegenstander meer. Dus die kan niks meer wegsnoepen, toch?
Nee, tenzij de Republikeinen variant gaan doen op wat de Democraten doen.
Ja.
Namelijk ongebonden aankruisen gebeurt bij de Democraten uit protest tegen het Israël-beleid van president Biden. Daar is hij in meerdere staten. Is een weliswaar minderheid, maar toch een aanzienlijk deel heeft het hokje uncommitted aangekruist als uit protest.
Mm-hmm.
Daar doet het uiteindelijk de kandidaat niet echt pijn bij het toewijzen van gedelegeerden. Maar het doet als signaal, raakt het natuurlijk wel, omdat daarmee eigenlijk wordt gesuggereerd dat deze mensen die nu uncommitted aankruisen, dat die misschien in november helemaal niet komen kruisen en thuis blijven. Ja. En dat zou een pijnlijk verlies kunnen zijn. Dus het is even afwachten. Met name natuurlijk, wat doet de groep Haley-stemmers nu? Gaat die thuis blijven? Dinsdag gaat die een actie op touw zetten om tegengeluid te geven aan Trump? Of sluit die zich in het Republikeinse kamp, sluiten zich de rijden en gaan ze gewoon op Trump stemmen?
Er wordt onder meer in Georgia en in Mississippi gestemd. En ik heb zo'n vermoeden naar wat de uitslag gaat zijn.
Nou, dat is een mooie cliffhanger voor volgende week.
Inderdaad.
We gaan het niet zeggen wat het vermoeden is.
Nee, precies. We gaan volgende week gaan we het bespreken. Oké, Paul, dankjewel. Luisteraars bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral, dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Tot volgende week.